Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Ja, het ruikt ook wel echt naar een steak.
Ja.
Grappig. Ja.
Ik vind hem van binnen heel erg vlezen.
Het zou wel vlees kunnen zijn.
Ja. Ik vind hem van buiten wel...
Als ik het niet zou weten, zou ik denk ik wel denken dat het vlees was.
Ja, ik denk het ook wel.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos godsdelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit Per van der Brink. En naast ons zitten, ondanks dat ze allebei in school zijn geweest dit weekend, ook onze lieftallige redactieleden. En zoals iedere week houden wij allemaal onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, de afgelopen jaren brak het door van progressieve kringen richting de mainstream. Moderatie of helemaal stoppen met het eten van vlees. Maar deze ontwikkeling lijkt te vertragen en sterker nog, het lijkt alsof er een actief tegengeluid is ontstaan. Is dat slechts onze eigen gekleurde observatie of is het echt aan de hand? En hoe erg is dat? Is het echt zo dat woke mensen steeds meer vlees beginnen te eten? We gaan het onderzoeken. Maar eerst de actualiteit.
Ja, het was een bewogen week afgelopen week na onze aflevering over de socials.
Dat was grappig, want ik had dus de reacties op de comments die we gedeeld hebben,
ja,
was zo groot. Dat had ik zelf helemaal niet verwacht.
Ik ook niet. Het leek alsof mensen een soort tegenoffensief wilden. Ja. Want mensen gingen ook heel erg mij steun betuigen. Ja.
Slachtofferhulp werd nog net niet gebeld.
Ik werd ook op straat staande gehouden en zo. Op een positieve manier. En ik dacht al op een gegeven moment van... ben ik dan heel zielig geweest in die aflevering of zo?
Dat dacht ik ook.
Wel meevallen, maar het was wel echt heel hartverwarmend.
Want wij hadden beide niet het gevoel wat die mensen uiten over de reacties die wij krijgen op Instagram.
Hoe bedoel je? Instagram.
Hele geschokte of zo.
Ja, heel geschokt.
En daardoor ben ik wel daarover verder over gaan nadenken. Hebben wij dat dan ook genormaliseerd?
Ja, misschien hebben we het toch te klein. We hadden veel heftiger over moeten een aflevering over moeten maken. Maar goed, wat het meest bizarre was, denk ik, was dat... ik deelde op een gegeven moment die aflevering. We hadden dan die comments die aan mij waren gericht op een rijtje gezet. En die, of een aantal. En die als post gedaan op Instagram. Die had ik gedeeld. En die is toen door Instagram verwijderd.
Ja.
Omdat ik mensen beledigde. Ja,
omdat er hate speech in jouw post stond.
Nou, toen... We moeten even nog MC Prex vragen om de kapitalisme is seksisme. Tune. Maar die zou ik hier wel willen inzetten. Want echt, wat vond ik dat schrijnend. Want toen dacht ik eerst nog... Oh, misschien zijn al die posts verwijderd. Maar toen ging ik op het Instagram-account van onze podcast kijken. Stond die er gewoon nog.
Ja.
Dus het is echt dat ik het deel. Waardoor het slecht gaat.
Ja, denk je dat? Maar...
En dat misschien mannen dat rapporteren of zo. Dat zou nog kunnen. Die zich aangesproken. Want als jij het wilde, gebeurde het niet.
Nee, maar ik heb volgens mij de Spotify. Dus daar stond dat...
Oh, okay.
Ik denk dat het gewoon image recognition was. Dus dat jij iets deelt met een plaatje waar tekst in staat. Wat het algoritme herkent als hate speech.
Mm-hmm.
Alleen, of het nou was omdat jij een vrouw bent.
Maar
of...
waarom herkennen ze dat dan niet bij ons account? Nou, misschien wat dat veel meer volgers heeft dan ik.
Wellicht dat die twee anders gecategoriseerd zijn. Dus dat meer als een soort medium wordt beschouwd. Daar waar jij een persoon bent. Ik weet het niet, maar
het
hoe dan ook.
Totale gekkigheid.
En dat dus diezelfde hate speech...
recognition. Maar je mag het dus wel, je mag het dus wel tegen mij zeggen.
Ja.
Maar als ik het zeg, als ik het deel, mag het niet.
Ja. Ja. En sterker nog, als je het tegen jou zegt, wordt het geamplified.
Ja. En dat dan worden meer mensen uitgenodigd om zich zo te uiten. En ik moet het meteen eraf halen. Echt.
Krankzinnig.
Nou, dus het was een mooie week ook voor ons om te horen dat we genomineerd zijn voor de Best Social Awards.
Ja. Ja.
Lag in de lijn der verwachtingen.
Ja. Ik heb het gemanifesteerd eigenlijk. Hè?
Je hebt het gemanifesteerd. Nee, want we zijn genomineerd voor de juryprijs. Mm-hmm. Dus we zijn niet een publieksprijs. Daar moeten we onze luisteraars teleurstellen. Je kan dus niet op ons stemmen. Nee. Ons lot ligt in handen van experts.
Ik denk wel dat het in dit geval beter is. Hoor. Want er zijn een aantal podcasts in de publieksprijs genomineerd die wij qua social kracht niet hadden kunnen
evenaren. Nee, daar hadden we het wel afgelegd. Maar de snopkast?
Ja, ik denk dus dat wij best wel een kans maken om deze award te gaan winnen.
En jij zei net dat we gaan winnen, dat je dat denkt.
Ja.
Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je manifesteren.
Mm-hmm.
Dat heb ik gisteren van Faya Laurens geleerd.
Ja.
Zij heeft een nieuw boek uit.
Mm-hmm.
Killer Mindset.
Mm-hmm.
Is in de eerste week van verkoop op 1 binnengekomen op de bestsellerlijst, non-fictie.
Gemanifesteerd.
Zei ze, dat manifesteer ik.
Dat interview met Faya is onderdeel van jouw nieuwe interviewserie.
Ja.
Old Girls Network.
Old Girls Network. Het komt nu bijna uit.
Mm-hmm.
Maandag.
Wanneer?
Maandag is de eerste aflevering met Hanneke Groenteman online.
Ja.
Ik heb er echt, ik moet zeggen, ik heb er zoveel zin in.
Heb je al je Substack, 1000 Substack nieuwsbrieven klaarstaan?
Nee, nog niet. Nee, er is een heel social plan en daar hou ik me aan. Mm-hmm. Maar ik heb heel vaak, misschien heb jij het ook wel, als je een project doet, dat je dan naar aanloop naar dat het er echt gaat zijn, het steeds minder leuk vindt.
Ja, totdat het er bijna echt is.
Van idee naar project, dat het dan steeds minder. Maar ik heb met dit juist eigenlijk dat ik het steeds leuker vind. En ik heb steeds meer zin dat het gewoon de wereld ingaat. Het is zo'n vette serie geworden met zulke leuke mensen. En alleen al, er zit zoveel aandacht in, er zit zoveel liefde in. Er hebben zoveel vrouwen van Podimo, waaronder mm-hmm. ook onze eigen Julia, aan meegewerkt. Maar ook bijvoorbeeld de track is van Go To Gym. Ja, dat vind ik dan heel leuk dat er zo aan zoveel details is gedacht.
Mm-hmm.
En het zijn allemaal verschillende gesprekken geworden met allemaal verschillende mensen. Dus Hanneke bijvoorbeeld, maar ook Nina Pierson, maar ook Faya, maar ook bijvoorbeeld Sunny Bergman.
Ja.
En eigenlijk elk gesprek.
Hoe heb je een soort bepaalde selectieprocedure?
Nou, het zijn allemaal, ik wilde eigenlijk gewoon een soort beetje de anti-influencers voor mijn gevoel. Dus mm-hmm. allemaal vrouwen die heel erg hun eigen koers varen en een hele eigen manier hebben van carrière maken en je privéleven inrichten en dat echt op een andere manier doen. Omdat ik vind dat de verhalen van die vrouwen gewoon niet genoeg gehoord worden mm-hmm. nog. En zeker niet als je kijkt hoeveel zeg maar traditionele verhalen er wel gehoord worden. En het is gewoon zo vet dat je in al die gesprekken ook weer zoveel leert over die mensen wat je echt niet wist van tevoren. En het zijn interviews, maar het zijn ook echt meer gesprekken. Dus mm-hmm. zij dagen mij ook heel erg uit wat ik natuurlijk
over manifesteren.
Om bijvoorbeeld te manifesteren. Nee, maar ook om en dat vond ik dan ook wel leuk om dat daarin dan wel te doen, om meer over mijn privéleven te vertellen.
Oh ja?
En daar, ja, zeker. Met Nina hebben we het echt
gezegd.
Dat ik dat meer moet doen. Ja, hè? Ja achter de muur. Ja. daar geef ik het al weg. Maar zoals met Nina hebben we het dan heel veel over samenwonen, de voor- en nadelen mm-hmm. en wat ik daarover denk. Of nou, ik heb een gesprek met Beatrice Smulders over seks. En mijn ervaringen daarmee.
In het verlengde van dat privéleven. Nee.
Ja, toen ben ik op een gegeven moment helemaal losgegaan. Nee, maar het is echt, ja, ik ben er echt heel trots op. Ja, dus ik zou het heel leuk vinden als iedereen daarnaar gaat luisteren natuurlijk. En voor luisteraars van onze podcast hebben we een speciale aanbieding. Want 60 dagen gratis naar Podimo luisteren. En tussen ons gezegd, dan kan je die hele interviewserie eigenlijk ook wel in 1 keer pinchen.
Mm-hmm.
Dat kan via podimo.nl/vsr. Krijg je dus 6 dagen gratis. Nou mensen.
Lekker.
Ik zou het heel leuk vinden.
Hey, we hadden het laatst over die ik blijf maar terug refereren naar die trendaflevering. Volgens mij hadden we toen even
dat
kort.
Dat is voor jou een heel belangrijk moment.
Ik vond het een hele leuke aflevering. Maar we hadden het heel kort even over die Adidas Samba.
Ik denk ook echt dat jij, als je zeg maar 75 bent, dan word jij gewoon een soort Liedewij Edelpoort. Ja.
Ja. Voormalig Ajax-directeur die dan trendvoorcaster wordt.
Ja, turned trendvoorcaster. Nou, manifesteert. Ja, dat gaat gebeuren.
Maar ik vind dit zo'n voorbeeld van Kijk, het is een briljante trend, die Adidas Samba en die Gazelle, zeg maar. Die oldschool Adidas sneakertjes waar iedereen nu op loopt.
Jij vond het heel kut.
Ja, maar wat er briljant aan is, is hoe het is bedacht.
Hoe het gemanifesteerd is.
Wat er kut aan is, is hoe iedereen daar dan
ervoor valt. Ja, ja, ja.
Ja, maar dat is natuurlijk ook weer briljant bedacht, zeg maar.
Enorm teleurgesteld door het stijlgevoel van de medemens.
Ja, ja, maar kijk, wat ik er weer aan bewonder is dat het gewoon een hele zakelijke reactie is geweest van Adidas op een enorme tegenvaller. Namelijk, ze moesten Kanye West cancelen.
Oh.
Dat heeft ze een paar miljard gekost. En daardoor stevenden ze af op het eerste verliesgevende jaar voor Adidas in 30 jaar.
Oh, echt?
Daar moesten ze iets tegen doen. Mm-hmm. Dus ze hadden een hype nodig. En zo is dat idee van die gazelle gekomen. Dan doen ze eerst een Gucci-samenwerking.
Even voor de luisteraar die misschien niet meteen een beeld heeft. Dat zijn die een soort van plattige sneakers van Adidas.
Ja, het zijn eigenlijk
met die drie strepen op de zijkant.
De meest klassieke, origineel is een zaalvoetbalschoen. Maar het is eigenlijk echt een klassieker van Adidas. Iedereen kent hem, denk ik wel, als je hem ziet. En ze hebben toen een Gucci een keer Adidas samenwerking gedaan. Dus toen werden ze ineens heel hoog gepositioneerd. Mm-hmm. En daarna kwam er natuurlijk gewoon een commerciële lijn voor een aantrekkelijke prijs. En dat is gewoon hartstikke lekker gevallen. Want heel de wereld loopt op die dingen. En Yara van Heugde van Follow the Money, die heeft een heel interessant stuk hierover geschreven. Die is namelijk die hele supply chain van deze schoen gaan analyseren. Invoerdocumenten gaan. Echt goed onderzoek heeft ze gedaan. En wat blijkt nou? Doordat die trend zo'n succes werd, was de vraag nog veel hoger dan ze eigenlijk origineel hadden ingeschat. En hadden zij dus overal materiaal moesten ze vandaan halen. Want ze moesten veel meer schoenen gaan maken dan ze voorzien hadden. Toen hadden ze een enorm tekort aan materiaal. En toen zijn ze dus eigenlijk leer gaan halen van hele dubieuze leveranciers.
Ja.
En in het bijzonder een soort van Braziliaanse vleesproducent. Die gewoon letterlijk op de zwarte lijst staat van de H&M bijvoorbeeld.
Ja, en de Lidl.
Ja, Lidl, ja. Albert Heijn. Niemand wil zaken doen met deze vleesproducent.
Behalve Adidas Samba.
Let's go. Ja. Stuur die huiden maar naar Duitsland op. Zij heeft dus die hele supply chain geanalyseerd. En dan, ja.
Ik vind het echt een goed idee, omdat je laat zien hoe dus mensen toch zo klakkeloos zijn in hun consumptiekeuzes.
Ja, ja, en je zag ook toen zij dat deelde, ook op haar eigen socials, zag je mensen echt zo die keuzes herevalueren. Dus ik zag comments van mensen die zeiden, wow, ik loop al jaren op die schoenen, maar dat ga ik nu toch eventjes
niet meer doen.
Nee, en ik vond het gewoon prachtig onderzoeksjournalistiek werk.
Dus iedereen die op Samba's loopt, schaam je.
Ja, precies.
Ja. Bah.
En neem een abonnement op Follow the Money. Dat is ook sowieso een goed idee.
Jij had op TikTok gekeken. Vertel.
Zo, boemetje.
Jij had een app ontdekt? Zo, trend?
Nee, dus wat ik observeer op TikTok is dat er ineens een soort longform content op wordt geplaatst.
En dit dan is heel erg waar.
Toch?
Ja.
In soort heel veel delen. Ja. Je hebt Mean Girls, bestaat 20 jaar, nieuwe film, helemaal hype.
Ja.
En dan gaan ze die oude film in 23 delen op een TikTok-account plaatsen. En dat viel gewoon supergoed.
Ja.
Nike heeft ook laatst een soort docu-serie gemaakt. Die
documentary.
Alleen, documentary, ja, mooie term ook. Ja. Ging over de toekomst van vrouwenvoetbal in Australië. En die werd ook in 19 delen geplaatst.
Ik vind dit dus zo leuk.
Ja.
Echt waar. Ik vind dit echt top. Ik wil niet de hele tijd over mijn nieuwsbrief beginnen. Maar dit doe ik eigenlijk met mijn nieuwsbrief. Ja, serieus. Nee, want, How can I make this about my nieuwsbrief?
Ja.
Maar dit is dus eigenlijk precies. Ik kijk hier dus ook best wel veel naar. Want het is zo'n goede. Ik vind het een bijna soort nieuw journalism. Dat op een gegeven moment hebben die, weet je wel, nieuw journalism in de vorige eeuw. Stroming. Dat mensen zeiden van waarom kunnen we niet fictie elementen in journalistiek? En nu denk je, zo logisch. Maar dat vind ik dus ook met dit. Waarom kan je niet echt journalistiek bedrijven op TikTok?
Op TikTok, ja.
Waarom zou je niet zo'n snel platform kunnen gebruiken? En ik vind dat dus ook zo leuk aan die filmpjes die je voor je nieuw, die, nou, in elk geval ik dus voor mijn nieuwsbrief kan maken. Dat je een soort van nieuwe vorm van journalistiek of snelheid kan toevoegen.
Consumeer jij dit bijvoorbeeld in story, zou je dit of op TikTok zou je dat graag zelf consumeren?
Ja, zeker. Ik vind het ook heel leuk. Ik vind die YouTube essays nu ook heel leuk.
Ja, Ja, maar die zou die dan liever op YouTube kijken of in stories in 80 delen?
Ja, heb ik niet echt een voorkeur in, denk ik. Nee.
Ja, daar ben ik misschien uit.
Waarschijnlijk zou ik het liever op een website of zo. Omdat ik gewoon een boomer ben. Maar ik vind dit wel echt een leuke...
Ja, het is in ieder geval goed dat er ook wat meer inhoudelijke content... dat schijnbaar dus ook resoneert op deze platformen.
Ja. En dat vind ik ook vaak... dat ik heb het idee dat mensen toch vaak ook... bijvoorbeeld zo'n TikTok-publiek een beetje onderschatten. Alsof die alleen maar bevroren tennisballen in, weet ik veel. Maar die willen ook gewoon inhoudelijke dingen zien. En als je het ze zo aanbiedt, dan vinden mensen dat ook hartstikke leuk.
Ja.
Dat vind ik heel vet.
Ja, nee. Dus ga zo
door,
meer...
TikTok. Ja. Leuke trend, Per, weer waargenomen.
Weer een trend rubriek eigenlijk, hè?
Weer een trend geduid.
Wat ook een trend is, beleggen.
Zeker.
Ja, want we hebben nog steeds Triodos Bank als sponsor. Ik heb al gezegd, ik ben klant. Mm-hmm. Past perfect bij onze podcast. Triodos Bank is een van de duurzaamste banken ter wereld. En door te bankieren bij Triodos Bank werkt je geld dus aan een fossielvrije toekomst. Beleg je eigenlijk?
Nou, Perre, wat leuk dat je het vraagt. Nee, ik beleg eigenlijk nog niet, omdat ik vaak toch denk van ja, is er nou wel iets voor mij? Moet je daar niet super rijk, super venture capitalist voor zijn? Maar dat hoeft dus helemaal niet. Want bij Triodos Bank kan je ook met een heel klein bedrag maandelijks beleggen. En dan kan je over langere perioden aan een mooi bedrag werken voor later. Bijvoorbeeld voor je pensioen. Nou, daar hebben we het wel eens over gehad. En daar maken we ons natuurlijk nog steeds dagelijks zorgen over, want dat hebben we nog steeds niet gefixt. Dat kan dus gewoon wel bij Triodos Bank. En...
kijk, en dat kan natuurlijk bij heel veel plekken, maar bij Triodos Bank weet je zeker dat in dat beleggingsfonds geen gekke dingen gedaan worden. En dat het gewoon echt puur geïnvesteerd wordt in duurzame projecten en bedrijven. Ik kan daarover mee praten. Toen ik klant werd, werd ik ook echt helemaal door de mangel gehaald. Of het allemaal wel legit was.
Je leert niet uit een Amazonegebied halen.
Exact. En via een beleggingsfonds beleg je je geld gespreid in verschillende bedrijven, overheden of projecten. Eigenlijk een beetje gewoon de kansen niet alles op rood zetten. Dat is wel vrij slim om te doen. En loop je niet te veel risico om een deel van je geld te verliezen. En dat is natuurlijk de basis als het om verantwoordelijk beleggen gaat.
Want met beleggen loop je natuurlijk wel een risico. Je inleg of een deel ervan kan minder waard worden. Beleg alleen het spaargeld dat je over hebt. En niet geld dat je direct nodig hebt. Dat is wel het belangrijkste advies. En nog een belangrijk voordeel van investeren in Triodos beleggingsfondsen is dat het je het denk- en selectiewerk rondom al die verschillende beleggingsmogelijkheden, dat die uitbesteed zijn aan een team van experts van Triodos. Dus dat is een heel goed startpunt voor beginnende beleggers zoals ik en misschien jij ook wel. Nou, als je nou denkt van waar wacht nog op, ik ga beleggen bij Triodos, open eenvoudig een beleggingsrekening via de app. Benieuwd wat Triodos Bank wel en niet financiert of hoe Triodos een fossielvrije economie stimuleert, ontdek dat dan via triodos.nl/schaamteloos.
Weet je waar ik vorige week was?
Ja, ik weet het, maar vertel het toch maar.
Ik was op een beurs. Mm-hmm. Die beurs heette Horecava. Mm-hmm. En dat is de allergrootste Nederlandse horecabeurs. Iedereen die iets met horeca doet, in wat voor vorm dan ook, of je nou producten ontwikkelt, of een restaurant, of een café hebt, of een bierbrouwer bent, of keukenapparatuur verkoopt, of een drukker die menukaarten print.
Ik begrijp iedereen het. Is er. Iedereen, ja.
Het is een komen en gaan van dat moment. Ik met mijn bedrijf De Nieuwe Keuken stonden daar. En ons doel daar is natuurlijk om met potentiële inkopers, dus restaurants, mensen die bedrijfskantines runnen, in contact te komen. Die geef je dan eten. Die proeven dan wat je hebt. En dan hopelijk komen daar...
De paddo's.
En dan komen daar nieuwe contacten uit.
Het concept is een beurs. Namelijk voor zich. Ja, het is een beurs. Ja.
Die beurs duurt heel lang, 4 dagen. Ja. Dus in die 4 dagen hebben wij echt honderden gesprekken gevoerd. En er zijn me een aantal dingen opgevallen. In het bijzonder 1 gesprek, dat verdient eigenlijk een soort van kleine uitlichting. Mm-hmm. Wij stonden daar op die stand. Ja. En er komt op een gegeven moment een vrouw naar ons toe. Een beetje middelbare leeftijd is. Mm-hmm. En die vrouw die had een soort drafje. Ja. Een drafje waar... ja, vanaf een afstandje kon je niet zien of het enthousiast was of ziedend. Dat bleek het laatste te zijn.
Het was een urgente manier
urgente
van lopen.
Draf. Ja. Ja. Zij komt naar ons toe. Mijn collega Sophie stond met een dienblad.
Niets vermoedend.
Met hapjes. Ja. Niets vermoedend. Met een glimlach. Ja. Die de hapjes uitdelen. En die vrouw zei, dit is zeker vegan, hè? een beetje op een soort passief-agressieve, of nou, meer actief-agressief.
Actief, ja.
Nou, zei mijn collega, het zijn groenten. Oh, dat moet ik niet, zei ze. En zei mijn collega van, nou, eet u geen groenten dan? Ja, dat wel, maar niet in deze vorm. Zo, en wat ontstond was een soort ruzieachtig gesprek over dat het aan haar opgedrongen werd.
Dat vleesvervangers.
Of... Ja, dat wij dat als een soort woke politie aan haar aan het opdringen waren.
Deze vrouw heeft geen idee hoeveel impact ze heeft. Nee. We hebben het al een week over deze vrouw.
Nou ja, kijk, wat tekenend was.
We gaan haar straks ook inbellen. Ja, precies. Een verrassing voor jou.
Ze komt hier naar de studio. Ja, ja. Nee, wat tekenend was dat zij dus niet de enige was. Tijdens die vier dagen gebeurde dit best wel veel. Niet zo actief agressief als deze vrouw.
Nee.
Maar het gebeurde wel vaak dat er expliciet werd gezegd, wat is dat voor onzin? Dat er een beetje soort van, ja, een soort spanning was. Of zo.
Ja.
Maar we hadden het onderling ook al een tijdje over dat het lijkt alsof vlees een soort comeback aan het maken is. En voor mij was die hele beurs ook een soort illustratie van dat ook zo is.
Want jullie waren omringd door vlees.
Hier zijn de kaarten heel duidelijk verdeeld. Jij staat op de kleine start-up standjes. En de grote stands die zijn voor de grote vleeshandelaren.
Ja? Is dat zo?
Ja, die verdeling is enorm duidelijk en ook heel zichtbaar.
Mm-hmm.
Wat, zeg maar, die vrouw en al die andere mensen die naar ons toe kwamen. Voor mij leek het een gevolg van de uitslag van de verkiezingen. Dit is een sentiment wat al eigenlijk al heel lang leeft. Van het wordt opgedrongen. Maar die verkiezingsuitslag heeft toch een soort nieuw zelfvertrouwen gegeven om daar tegenin te gaan. Ofzo. Overigens kregen we ook best wel veel positieve reacties. Het was niet één soort.
Was niet
soort hel.
Bekken en veren die beurs.
Ja, precies. Maar die anti-stem die was heel duidelijk hoorbaar. Ja. In die observatie die ik eerder aanhaalde. Wat eigenlijk nog opvallender is dan dit. Is dat hetzelfde een beetje in die meer progressieve kringen?
Nou, want dat was interessant. Want wij hadden het inderdaad ook op kantoor al best wel. Waar wij dus zitten, maar ook met de nieuwe keuken. Dat we het idee hadden dat gewoon vlees eten aan de comeback. En jullie hadden dan voor je gevoel een soort van proef op de som op die hele kava-fase van.
Ja. Nee, voor mij was het zo van, je hebt aan de ene kant gemiddeld Nederland. Dat is daar heel erg zichtbaar. Dus daar is dat sowieso aan de hand.
Ja.
En tegengeluid sterker dan ooit. En aan de andere kant zie je het dus in die hippe horeca. Ja. Zie je het eigenlijk net zo goed. Wij werken voor de nieuwe keuken ook met best wel fanatieke vegans en zo.
Ja,
die bijvoorbeeld de catering dan voor ons verzorgen en dat soort dingen. En die klinken, vind ik, pessimistischer dan ooit.
Ja.
Alsof zij ook veel meer. Ja, een beetje het geloof in die beweging zijn kwijt.
Maar ik heb het idee dat die vegans hebben misschien ook de wind veel minder mee. Want ik heb het idee dat we zeg maar een jaar of 7 geleden of zo was veganisme helemaal hip en happening. En had je Rens Kroes en Green Happiness. En
mm-hmm.
Ja, we vonden het ook wel een beetje bullshit. Maar het was wel een soort van het hippe dieet of zo. En dat is volgens mij nu veel minder. Ook als je kijkt wat er in Amsterdam opent en zo, van die smashburgerzaken en zo. Dat was 7 jaar geleden echt niet.
Nee, dus dat zie je in die hippe horeca. Mm-hmm. Zie je dus een comeback van vlees. Jonas Kooijman zei dat trouwens ook. Op AT5 had hij zo'n trend dingetje voor 2024. Collega trendforecaster.
Ja.
Hij zei ook, er komt meer vlees op het menu. En ik ging laatst proef eten in een nieuw restaurant. En dat was ook een beetje in die categorie van hippe Amsterdamse restaurants. Chef's menu gegeten.
Mm-hmm.
Er werd niet gevraagd van, ben je vegetarisch, ben je vegan, wil je vlees?
Heel raar.
Ja, dat hoort er toch wel bij. Ja. Of zo. Je kreeg gewoon vlees. En het was ook echt vlees.
Weet
je,
gewoon vlees.
Bloedworst, dat soort dingen.
Wow.
Dus gewoon hardcore.
Een statement.
Ja.
Net zoals een ander restaurant waar ik een tijdje geleden had. Ook echt een hip en heel links profilerende zaak. Die hadden dan als eerste gang. Gang 1 lag onder andere op je bord paling en foie gras.
Ja.
Dus een bedreigde diersoort en dwanggevoederde vogels.
Ja. Okay. Nee, precies.
Dit is wel echt, dan draag je wel iets uit of zo als tent. En ik vond wat ik ook grappig vond, want we zijn dus, je hoorde daar al een klein fragmentje van in de intro van deze aflevering. We zijn dus naar Loetje gegaan, waar ze dus plant-based of zelfs vegan steaks verkopen.
Ja, een 3D geprint
steak. De 0.0 steak.
Ja.
Die hebben we daar gegeten en toen dachten we van, nou, weet je wat wij doen? Leuk, guitig. We hadden een filmpje online gezet dat ik dat at, maar dus niet erbij gezegd dat het vegan was.
Ja.
En dan dachten we van, nou, dan gaan onze luisteraars enorm reageren. Nou, dat was een soort soort bestonden staand te applaudisseren. Ze waren van ja, heerlijk, lekker vrijdag. Steek je ook nog een sigaret op, geniet ervan. En ook mensen die zeiden van nou, ik zou de jus apart vragen als ik want dat is veel chiller. Dus echt, van, mensen vonden het alleen maar top gewoon dat wij dat aten.
Ja. Dus wij zien allemaal signalen. Het was een onderbuikgevoel. Toen zijn we even de data ingedoken. Ja. En wat opvallend is, dat Modifaction, marktonderzoekbureau, die constateerde een tijdje terug voor het eerst in jaren dat het aantal mensen dat zich vegetariër of flexitariër noemt, mm-hmm, ook een beetje is teruggelopen. Voornaamste verklaring die zij daarvoor geven is inflatie. Dus heeft met, gewoon met koopkracht te maken. Ja. De prijs, nou, te duur. Ik denk dat het eerder andersom is, dat vlees te goedkoop is.
Te goedkoop, ja, precies.
Omdat bij vlees geen true price wordt gehanteerd. Mm-hmm. Dat zijn lokkertjes in de supermarkt. Dus daar wordt minder marge op gemaakt. Maar dat dat dus een reden is dat terugloopt. Je ziet ook in de vleesconsumptie van de gemiddelde Nederlander dat dat een beetje schommelt de afgelopen jaren. Dus dat je van 2019 naar 2020 een duidelijke daling ziet. Maar dan zie je eigenlijk in 2022 weer een soort correctie daarop. Mm-hmm. En dat zijn wel dermate kleine verschillen dat Wageningen University, die dat heeft onderzocht, eigenlijk zegt van ja, het schommelt hier en daar een onsje of een kilo. Maar de daling die echt hard
is
nodig
dan
is.
Of je net het ene jaar wel of niet die halve kip hebt
gegeten.
Precies,
precies. het is marginaal. Terwijl er eigenlijk een hele grote verandering. Er moet 75% minder vlees gegeten worden. Dus het is echt mijlen ver weg van dat. Mm-hmm. En dan was er nog een interessant onderzoeksrapport van de Rabobank. Zij zeggen, een stapsgewijze innovatiestrategie gaat beter rendement opleveren. Dus met andere woorden, dat hybride vlees wat wij een paar afleveringen geleden aanhaalden, dat past eigenlijk binnen dat beeld. Dus we gaan gewoon eigenlijk te snel. Dus afgelopen jaren zijn natuurlijk best wel wat van die restaurants met vegan-achtige kaarten opgekomen en ook weer heen gegaan. Mm-hmm. Je moet het niet in één keer doen.
Ja, want ik heb ook het idee dat hele vegan ook een soort, zeker in het supermarktwezen, een soort heel inflatoire term is. Want ik had laatst, ik koop altijd een bepaald merk kauwgom. En daar stond nu laatst ook zo'n, bij de Albert Heijn gewoon, stond een bordje op van, het is vegan.
Ja, ik denk dat.
Ja, dit is toch altijd al vegan en dan nu in één keer.
Ik denk dat het niet per se inflatoire is. Dat het wel een ding is wat mensen merken graag op hun verpakking zetten.
Ja,
daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ook dat je onderschat in hoeveel producten die jij iedere dag gebruikt vlees zit of dierlijke restanten.
Ja.
Denk aan shampoo, toetjes, weet ik veel wat. Overal zit gewoon dierlijke producten.
Die botte dingen in.
Precies.
Ja,
cool. Dus het zou best wel kunnen dat het voor die kauwgom dus wel een aanprijzing is.
Ik vind het sowieso fijn dat er geen botten in mijn kauwgom zitten. Daar niet van. Maar nee, het was boeiend. Want we hadden ook dat idee, inderdaad, ook wel een beetje wat Jonas inderdaad al zei. Van ja, er komt meer vlees, wordt weer normaler of zo in de horeca. Je had natuurlijk gewoon die soort van tijd in, ja, een beetje, ja, dus wat ik net al zei, 7 jaar geleden of zo. Ja. Dat echt de ene na de andere vegan junkfood bar voor je gevoel. Ja. Dat je echt struikelde over de vegan concepten. En ik las nu een artikel even terug uit NRC. Uit 2018. En daar hebben ze het heel erg over. Het was ook een beetje suf allemaal. Maar dat ze zeggen, ja, het wordt heel mainstream in Amsterdam om vegan te eten in restaurants. Dus dan beschrijven ze dat er dus in korte tijd heel veel vegan restaurants zijn geopend. Een stuk of 7 of zo noemen ze er. Nou, heb ik dus even opgezocht. Al die restaurants uit dat artikel zijn inmiddels gesloten.
Ja.
En dat viel niet alleen mij op, dat viel ook het Parool op. Dus die hebben een artikel, dat is dan van vorig jaar. Maar dan staat er inderdaad ook van, alleen al afgelopen maand werd bekendgemaakt dat Vegabond, Yoghurt Barn, Local, Mr. Stacks en Nom 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 dicht zijn gegaan. Die laatste die hebben het wel echt aan een naam te wijten. Ja. Niet aan het vegan kaart. Maar dus ook van die vegan kaaszaken, Rosie en Riffy. Het kaasmerk Willy Croft, dat is kennelijk ook gestopt, zat in het centrum. Ja, maar hun winkel denk ik. Loving Hot, Bataat en Mr. en Mrs. Watson. Nou, het zijn wel echt die namen. Maar dit zijn ze ook allemaal vegan kaaszaken. Zijn ze ook allemaal gesloten de afgelopen maanden. En ik vind dat wel
Ik denk dat er twee dingen aan ten grondslag liggen. Ik denk dus ten eerste wat ik net zei, van dat eigenlijk de verandering, dat we te snel zijn gegaan. Er is een soort van hype ontstaan.
Ja, ja, ja.
Daar zijn we op meegegaan. Ja. Dit zag je ook bij vleesvervangers, in de vleesvervangindustrie.
Mm.
Op een gegeven moment waren de ogen van venture capital op die industrie gericht. Toen is er heel veel geld in gepompt. Er zijn er enorm veel merken ontstaan. Maar eigenlijk waren het allemaal medium producten.
Ja, ja, ja. Ik vind dat overigens wel. Ik weet niet of je wel eens van die vegan kaas hebt gegeten, maar dat is ontzettend goor.
Er zijn een aantal die echt lekker zijn, maar de meeste zijn inderdaad heel middelmatig. Precies. Maar ik denk dus dus dat het slechte producten zijn geweest. En dat ze een te grote stap hebben gezet door het volledig vegan bijvoorbeeld. Maar...
Nou, en misschien ook dat ze zich zo profileren als vegan.
Juist.
Ik denk, waarom moet het meteen... Je kan toch ook gewoon vegan eten serveren zonder de hele tijd te zeggen dat je vegan bent?
Nou ja, en de mensen trekken het gewoon echt niet als het door hun strot geduwd wordt.
Ja.
Hun intended.
Ja.
Ik was gisteren bij een enorme cateraar. Mm-hmm. Die echt de top van het bedrijfsleven, progressieve bedrijven... Mm-hmm. Catered, die proberen altijd een plantaardig menu te pushen. Mm. Maar zij zeggen ook van ja, wij ontkomen er gewoon niet aan. We moeten ook vlees erbij zetten, anders accepteert dat personeel het gewoon niet.
Maar dat hoor ik ook veel van mensen om me heen die bij grotere bedrijven werken. Dat ze ook vaak voorstellen om de lunch vegetarisch te doen. Of misschien één dag per week vegetarisch. En dan is het gewoon altijd hommeles.
Ja.
Mensen vinden dat, ik denk van... geven we mensen dan zoveel om hun filet americain, kennelijk dus wel.
Ja, en dit zijn dan ook nog de meest progressieve bedrijven.
Ja, wel. Maar wat ik zo interessant vind, als je kijkt ook naar die restaurants, dit gaat dan even over Amsterdam, maar dat je kijkt van wat is daar dan voor in de plaats gekomen de afgelopen maanden, wat is er open gegaan? Als ik even denk aan wat als ik nu aan nieuwe hippe zaken denk, zijn dat allemaal zaken die sowieso heel veel vlees en vis verkopen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld in Noord heb je nu dat Barracuda, dat is een visrestaurant.
Ja.
Je hebt in West, waar dus een slagveld is geweest van de veganistische zaken, heb je nu bijvoorbeeld dat Steaks, waar ik alleen maar enorme stukken vlees langs komen. En het is allemaal prima hoor, ik ben er niet op tegen. Maar wat ik wel interessant vind, dat stond dus ook in dat paroolstuk, en dat is ook een iets wat ik ook wel heel erg zie om me heen, is dat mensen toch als ze uit eten zijn, volgens mij, willen ze toch vlees of vis.
Mm-hmm.
Dus het is een soort van, misschien dat je in je dagelijks leven wel erop let of zo. Maar dan toch, als je uit eten bent, wil je toch een soort van hedonistisch zijn.
Ja,
of zo.
Ja, 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 ja.
En dan wil je principes even laten gaan. En misschien dat gewoon ook in lijn met de fuck it spender, weet je wel, waar we het eerder over hadden. Dat er toch misschien een soort van... pessimisme is ingedaald van ja, we gaan die bio-industrie, we gaan het toch niet redden. En een soort van verrechtsing van het land. Dat we denken van nou, fuck it, dan ga ik ook gewoon een stuk vlees eten.
Nou, dit laatste zie ik wel heel erg bij de groep waar het minst van vacht, namelijk de fanatieke vegetariërs en vegans. Of zo, dat er een soort van moeheid.
Als zelfs de vegans niet meer optimistisch zijn.
Nou, dan ben ik er altijd nog om wel optimistisch te zijn.
Ja, dat is waar.
Want op zich, zeg maar, dat dit gebeurt, als je dan weer teruggaat naar transitieleer.
Mm-hmm.
Dit is dus eigenlijk niet per se ongangbaar, dat deze fase in verandering plaatsvindt. Want eigenlijk welk transitie- of verandermodel je er ook op naslaat, er is altijd een soort depressiemoment waarna de echte verandering komt.
Okay.
En daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we nog even naar de tweede sponsor.
We hebben nog steeds de sponsor Bouw en Infra. En dat is de branche waar altijd, maar ook echt altijd, een interessante functie is die aansluit bij jouw profiel. En die jou ook nog eens helpt om een goede switch te maken in je carrière. Nou, Perre, ik weet dat jij het idee hebt dat jij niet meer van baan kan wisselen.
Nou, ik heb er vaak over nagedacht.
Ja.
Maar er is toch wel een soort van momentum dat ik denk, ja, ik heb best lang al geïnvesteerd in wat ik nu doe.
Mm-hmm.
Is dat dan niet een beetje spuit 11?
Te laat.
Ja.
Ben je te laat?
En ik ineens soort heb ik geen ervaring in een nieuwe sector.
Perre, ik heb heel goed nieuws voor jou. Want bij Bouw en Infra zijn ze juist op zoek naar mensen in de leeftijdscategorie van 27 tot 45 jaar.
Daar val ik nog tussen.
Daar val jij gewoon tussen. Dus er zijn nog alle kansen voor jou. En een switch naar een andere sector kan ook gewoon hartstikke leuk zijn.
Oh, leuk.
En spannend.
Ik dacht spannend.
Uitdagend.
Oh, spannend in de positieve zin.
Positief spannend.
Ja.
Want Bouw en Infra die helpt de doelgroep een handje. Hoe? Door switchers die je voorgingen de antwoorden te laten geven op al jouw vragen en
twijfels
over het veranderen van baan.
En ze echt een onderschatte tactiek is testimonials.
Testimonials
van mensen die mij zijn voorgegaan in het switchen van sector.
Die kan je
vinden. Ik wil ze horen.
Die kan je vinden bij Bouw en Infra. Maak kennis met
waar kan ik ze vinden?
Alle interessante en diverse functies die Bouw en Infra te bieden heeft op jijgaathetmaken.nl.
We zullen deze modellen die ik aanhaal ook misschien even delen. Dan zie je eigenlijk...
Het is leuk voor de nieuwsbrief.
Exact.
Hoe
dit
leuk.
Is verdiepende
ja.
content.
Dan kunnen de luisteraars zien wat een mooie beelden je altijd in onze draaiboek zet.
Ja.
Ik bedoel dit serieus.
Ja, dat weet ik. Ik was ook erg over mijn climate paralysis schilderij, wat in het draaiboek staat, die kunnen we dan ook
ja,
delen.
Maar ook dat hele documentary, dat heb je dan weer zo prachtig vormgegeven.
We hebben verschillende verandermodellen. En eigenlijk in al die modellen zie je eigenlijk een dip. Op een gegeven moment. En echt het moment wat we net beschrijven, dat mensen een soort moe gestreden zijn, dat is altijd. En dan worden ook in die modellen worden woorden als depression en crisis en acceptance op een gegeven moment dan genoemd.
Acceptance is echt het allerergste. Hè?
Ja, dus ik denk dat we daar zitten. Dat we in dat dipje zitten voordat de echte verandering kan gaan plaatsvinden. En ik denk dat in die zin dat hybride vlees bijvoorbeeld, dat je eigenlijk een soort stapje terug moet nemen om twee stappen vooruit te kunnen zetten.
Ja, ja.
We zijn te snel gegaan met die hype rondom dat vegan en zo. En nu zitten we eigenlijk in die transitie winter.
Ja.
En daarna...
Het is de transitiewinter van 2024.
Het is ook, past ook bij het weer.
Ja, en om dat te vieren, de transitiewinter van 2024, dachten wij, we gaan dus even op reportage. Hè? We zitten ook niet stil bij deze podcast. Dus we zijn eigenlijk naar, als je aan vlees denkt en aan horeca, waar denk je dan aan?
Aan Loetje.
Denk je aan Loetje. Ja. Het is natuurlijk het icoon van de Nederlandse biefstuk. En daar verkopen ze ook al een paar jaar vegan steaks.
En pokeballs.
En pokeballs, die hebben we overgeslagen. Ja. We zijn voor de vegan steak gegaan. Dus daar zijn we heen gegaan. Hebben we die vegan steak geprobeerd. En we hebben ook een beetje rondgevraagd daar. Van verkoopt het nou? Wat vinden jullie ervan als Loetje medewerkers?
En ook hoe reageren mensen erop?
Hoe reageren klanten?
Ja.
Dat was toch wel interessant.
Zeker.
Dankjewel.
Super, dankjewel.
Ja, wat heb jij nou?
Ik heb een 0.0 steak.
Dankjewel.
Super.
Het smaakt goed.
Thanks.
Zou ik wat kort kunnen vragen?
Als dat kan.
Ja, dat kan. Ik was gewoon wel benieuwd. Wat is vaak besteld?
Eén keer wel, andere keer niet. Het verschilt echt per avond, moet ik zeggen. Nou merk je wel. Mensen zijn enthousiast over het verhaal dat willen zoiets verkopen.
Eet jij wel eens zelf?
Nee. Principe kwestie, sorry.
Principe
ja, ik ben echt een vleeseter. Ja.
Oh ja?
Ja. Ik moet je heel eerlijk. Nee.
Heb je hem nog nooit gegeten?
Ik heb hem zelf nooit gegeten. Ik heb mijn collega's omheen gehad.
Wat zou je niet willen proeven? Heb je wel eens geproefd?
Nee, ik hoef... Nee,
maar wat is dan het principe?
Omdat het geprint vlees is. Het komt uit een 3D-printer met bepaalde producten die erin zitten. Soja, zetmeel en tarwe zijn de drie hoofdingrediënten.
Mm-hmm.
Ik weet niet, het zit gewoon niet in mijn gedachten.
Dat is te kunstmatig voor jou.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Heb je dat met al het vlees?
Ja, ik ben wel echt zo'n persoon die eigenlijk zegt van ik ben een vleeseter, geen veganeter, ik wil niks vegan te hebben.
Oh, ja.
Neem niet weg, als mensen er een mening over vragen dan willen, probeer ik hem wel gewoon echt te verkopen en enthousiast over te doen.
Dus ben je dan ook wel weer?
Ja. Nee, ik sta wel achter het product, maar het is niet mijn product.
Nee, precies.
Dat is mooi. Mensen voelen het als een soort aantasting van hun identiteit, als hetgeen wat ze eten
exact.
Vervangen wordt door een volgens hen woke versie, denk ik. Eten is gewoon een van de eerste dingen die je heel makkelijk politiek kan maken.
Ja, en zo is het, want je merkt gewoon dat mensen die termen ook gewoon paternalistisch
vinden. En hoe politiek was die over bij Loetje?
Ja.
Die gaf gewoon alleen maar extreem. Die kon zo bij de VVD.
Dat hij gewoon meer dacht van...
Geen ja, geen nee. Ja. Soms wel, soms niet. Ja. Alles was diplomatiek bij die gast.
Nee, maar dit merk je dus ook op die beurs. Ook bij de vrouw met de urgente draf.
Mm-hmm.
Dingen als plant-based of vegan, die zitten gewoon in die irritatiezone. Mensen hebben het gevoel dat ze hun autonomie verliezen.
Ja, ja.
En dat er een soort linkse elite ze opdraagt dat ze alles wordt opgedragen wat ze moeten doen.
Mm-hmm.
En dat werkt dan gewoon niet. En er is ook een Amerikaans onderzoek laatst gedaan wat twee type producten met elkaar vergeleek. Dus vergelijkbare producten in de plantaardige hoek. En dan heb je aan de ene kant producten die eigenlijk claims als healthy en sustainable eigenlijk centraal stellen. En aan de andere kant plant-based en vegan.
Ja.
En die laatste, die verkopen gewoon veel minder goed.
Grappig.
Dus ja. die woordkeuze is gewoon super belangrijk.
Ja, nou en de presentatie toch? Want dat daar moest ik ook. Je hebt dat onderzoek waar als achter een gerecht op een menu een vee staat, dat mensen het minder bestellen dan als hetzelfde gerecht zonder vee.
Ja,
dat ik ook met dat hedonistische. Maar dat vond ik ook op die kaart bij Loetje. Dat die steek is ook. De steek 0.0, weet hij dan. Dat heeft dan meteen iets flauwigs of zo. En hij is ook nog groen. Dus de woorden zijn groen binnen de hele kaart. Die verder dus van rood is.
Je wordt eigenlijk genust door
dus
niet te doen.
Je bent eigenlijk meteen een onwijs slappe zak als jij die steek bestelt.
Ja, ja. Ja, en er is een ander onderzoek wat ook gaat over normaal versus de andere versie of zo. Dus als je iets poneert op een kaart of als optie geeft van dit is de standaard optie. Dan zijn mensen veel meer likely om die te kiezen.
Om de standaard ook te kiezen.
Als die plantaardig is en de additionele versie is met vlees. Dan gaan de meeste mensen voor dat plantaardig. Gewoon simpelweg omdat het de standaard
is. De normaal. Oh ja, mensen.
Ja, dat zal wel de beste zijn.
Mensen willen gewoon bij de norm horen.
Ja, precies.
Over normaal gesproken, waar wij trouwens allebei heel goed op gingen bij Loetje, was dat casino witbrood wat we er
zeker.
Dat hadden we ook echt op 10 jaar niet gegeten. In de,
was lekker.
In de Noord-Zuurdezem-kolonie, waar wij echt dat nooit meer.
Kan je ook heel veel van eten.
Zo goor eigenlijk.
Ja. Maar ik denk dat in de vleesvervangerhoek, imago of de perceptie bij dat woord plant-based of plantaardig, dat ook beïnvloed is, omdat in die vleesvervangerhoek benader je vlees. Dus dan ga je dingen toevoegen om zodat die textuur
Je neemt iets af ook. Of
daar zitten additieven in.
Ja.
En daarom zijn er heel veel onderzoeken uitgekomen van vleesvervangers zijn niet gezond.
Ja, dat vond ik ook interessant. Dat die jongen, hij had die ober bij Loetje had ook principes tegen
precies
de vleesvervanger. Want dat vond hij maar eng.
Maar die onderzoeken die dan zijn uitgekomen dat niet gezond is, die zijn ook heel vaak gefund uit vleeslobbyhoek.
Ja, dat zal wel, ja.
En als je het tegen elkaar afzet, dan is een vleesvervanger met additieven nog altijd gezonder dan vlees.
Mm-hmm.
Maar dat imago van het woord heeft daar wel echt schade.
Het is gewoon een politieke term geworden.
Ja, exact.
Maar goed, je kan je natuurlijk ook afvragen. Want kijk, zo'n Loetje bijvoorbeeld is dan wel echt zo'n baken.
Ja.
Carnivoren baken, zeg maar. En zij presenteren dan die vegan steak. Maar daar zegt die jongen ook over van, ja, mensen vinden het vooral gewoon wel tof dat we het op de kaart hebben. Maar het blijft een soort van anomalie of zo.
Mm-hmm.
En de vraag is natuurlijk, wat zou er gebeuren als Loetje dat als
standaard
presenteert. En het als afwijkend zou profileren om vlees te bestellen.
Ja.
Over die vraag of over die optie hebben we gebeld met Restaurant Company Europe.
Dat is de groep die boven Loetje hangt.
Ja, dat is de restaurantgroep die boven Loetje hangt. En die hadden er het volgende over te zeggen.
Ja, dat is een lastige, want wij zijn niet zo van het belerende. En ik denk dat we daarmee als restaurant moeten oppassen. Want als wij te belerend zijn, dan gaan mensen wel naar de buren toe. Ik denk dat het voor ons gewoon goed is om te laten zien wat allemaal kan. En ook dat als je iets plantaardigs eet, of vegan of vegetarisch, dat het ook gewoon lekker is. Dus het hoort zeker bij onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het er is en dat het ook lekker is en dat je niet teleurgesteld wordt. In het begin zagen we het ook echt wel als onze rol. Dus we hebben het ook wel een beetje gedaan om echt te zeggen, nou ja, als wij het op de kaart kunnen zetten, ja, dan kan eigenlijk iedereen het wel op de kaart zetten. Maar echt het opvoeden van gasten, ja, dat doen wij niet. Dat is ook niet aan ons.
Wat hij zegt, kijk, het is niet reëel om Loetje, wat zo erg op vlees leunt,
mensen helemaal gek zouden worden.
Nee, precies. We hebben net ook geconcludeerd dat de beweging wellicht iets te snel is gegaan. Mm-hmm. Als dan Loetje of al restaurants dat zou doen, dat zou natuurlijk helemaal niet werken. En hij geeft ook aan dat ze alleen al op die ene 0.0 optie enorme pushback op socials hebben gekregen. Maar wat hij ook aangeeft, en daar ben ik wel persoonlijk minder over te spreken, is dat het niet hun rol is om op te leggen of te belerend te zijn of zo. En ik ben het gewoon fundamenteel oneens met dat het belerend is als je iets wat overduidelijk nodig is, een beetje pusht.
Ja.
Dat vind ik gewoon een hele beetje puberale houding van mensen. Mm-hmm. Want we hebben gewoon een fucking groot klimaatprobleem.
Ja.
Daar is het gewoon, minder vlees eten is als individu een van de meest impactvolle dingen die je kunt doen tegen klimaatverandering. Come on.
Mm-hmm.
Verlever een klein stukje van je eigen comfort in. En modereer op zijn minst. Je hoeft niet eens niets te eten. Je moet gewoon minder eten.
Nou ja, ik denk dat al die horecazaken gewoon geen zin hebben om die rol op te pakken. Omdat ze gewoon geen inkomsten willen mislopen.
Ja, maar ook aan hun zou ik zeggen.
Al die hedonistische weekendflexitariërs.
Ja, maar nogmaals, je hoeft niet al het vlees van de kaart af te gooien. Maar je kunt wel iets verantwoordelijker daar met je rol in dat proces omgaan. En dat geldt ook voor de supermarktindustrie bijvoorbeeld. We hadden het net over dat die producten ook duur zijn. Maar die vleesproducten zijn juist veel te goedkoop.
Ja.
Die worden gewoon tegen...
Nou, en ik vraag me ook wel af, van zit daar niet het grote probleem? Van zit het probleem vooral bij de restaurants? Of zit het ook toch ook vooral bij die kiloknallers? Weet je,
nou, ik denk dat in mijn optiek het zit het probleem overal.
Nou, wat ik wel zie is dat die restaurants, die blijven het wel normaliseren als het zo
zeker.
De hoofd.
De supermarkt hebben
dat
nog veel meer invloed natuurlijk.
Ja.
Alleen het zit ook net zo goed bij het individu, weet je wel? Van, mm-hmm. Want kijk, de supermarkten zeggen, Jumbo zei bijvoorbeeld laatst, wij willen ons steentje bijdragen aan de eiwittransitie. Mm-hmm. En daarom gaan wij vleesalternatieven goedkoper maken. Maar wat er dan niet bij gezegd wordt, is wie de rekening betaalt voor die goedkopere prijs. En dan dat het grootste deel van zo'n prijsdaling wordt neergelegd bij je producent, die dan dus niet een reële bedrijfsvoering kan hebben. Waardoor dus dat soort
het
bedrijven
moeilijker
omvallen.
Ja, precies.
Omdat zij niet willen inleveren op hun eigen marge. En bovendien gaat dat dan voorbij aan wat ik al eerder zei, van dat vleesproduct, dat zou duurder moeten worden. Dat zou veel effectiever zijn. In het teruggaan van vleesconsumptie. Ja. Dan het...
Je hebt nu toch dat Lidl naast de vleesproducten een vleesvervanger legt die dan goedkoper is.
Ja. Dat vond ik echt een hele goede actie.
Ja. Ja, ik denk gewoon dat mensen zich in brede zin zo oncomfortabel voelen dat ze zich vast willen houden aan alle comforts die ze nog hebben.
Ja, maar...
Dus je hebt al geen koophuis, je hebt al geen pensioen, je hebt al geen relatie, gaan we het volgende keer over hebben.
En dan mag je dan ook al geen vlees?
Nog een stuk vlees
eten. Maar ik vind dat gewoon een beetje een soort infantiele houding.
Ja, is het ook, maar ik begrijp hem wel. Maar Per, we hebben net toch geconstateerd dat dit slechts een kleine glitch is in de weg.
Maar die glitch, waarom ik ook een beetje soort door blijf zaniken. Mm-hmm. Omdat die glitch, die moet ergens wel weer op het goede spoor gezet worden.
Ben je gewoon op een ander spoor. Anders
ja,
zijn
precies,
we gewoon weggedreven.
Precies.
Ja, ja,
dus okay. er moet wel genust blijven worden.
Okay.
En daarom wilden we ook deze, of in ieder geval ik wilde daarom deze aflevering maken.
Ik vond het wel grappig dat ik wilde eigenlijk heel graag mee naar die horecava. Ik had ook een paar keer aan Sophie gevraagd, maar ze deed een beetje vaag over. Toen kon ik geen maar gelaten. Maar inmiddels ben ik zo blij dat ik niet mee ben gegaan eigenlijk.
Ja.
Iedereen was zo gestrest.
Ja, het is... Ik moet wel zeggen, ik had denk ik ook wel bijna geld willen betalen om jou op de horecava te zien. Eerlijk
gezegd. Oh, echt?
Ja.
Dat is een leuke content.
Zo'n leuke sociaal experiment.
Kunnen we misschien op onze nieuwsbrief. Leuk. Naar beurzen.
Ja.
Dol op beurzen.
Ja. Kijk hoe jij beweegt.
Wie weet. Hoe zie je mij de volgende week rennen op een beurs?
Is er niet een soort relatiebeurs? Die toevallig deze week plaatsvindt voor de aflevering van...
Ik ga deze week naar een relatiebeurs. En daar horen jullie volgende week alles over.
Zo is het.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.